Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De schriftlezing deze ochtend is uit Jesaja 61. En de eerste woorden van Jesaja 61, dat waren de eerste woorden van de eerste preek van de Heer Jezus. Toen hij op aarde kwam, in de synagoge was en begon te preken, toen las hij dit gedeelte. Omdat het over hem gaat. En de profeet Jesaja, die verkondigde dat al. Eeuwen voordat Jezus zou komen, wat hij zou doen en wie hij zou zijn. En juist in een tijd van verwachting van de Heer Jezus, lezen we dan ook Jesaja 61, vers 1 tot en met vers 6. De geest van de Heere, Heere, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van Jezus Christus. Wat is verlossing? Vraag dat maar eens gewoon op een doordeweekse dag hier rond op straat of ergens op een markt of weet ik veel waar. En je krijgt allerlei antwoorden daarop. Voor iemand die in moeilijkheden zit, iemand die bijvoorbeeld geen baan heeft en maar net kan rondkomen. Die zegt verlossing, dat is voor mij dat ik eindelijk een keer kan reageren op een vacature en die baan dan krijg. En dan niet maand op maand op maand het maar net aan rond kan komen, dat ik gewoon inkomen heb. Verlossing voor iemand die ernstig ziek is, kan betekenen dat er eindelijk dat verlossende woord van de arts komt. Een verlossende uitslag. Maar verlossing kan nog op veel meer vlakken gezocht worden. Als je ontevreden bent met de politiek in Den Haag, ontevreden bent over alle stikstofmaatregelen, dan hoop je dat daar een keer een verlosser op staat. Zo wordt er wel genoemd, hè? Iemand die eindelijk een keer normaal nadenkt. Niet dat ik dat vind, maar daar kun je denken. Eindelijk een keer iemand die voor ons opkomt. En misschien dachten de mensen die dit weekend in de arena zaten, hoopten die ook wel op verlossing. Een verlossende goal. Maar nee, hij bleef uit, dit keer. Nou, verlossing kan dus op allerlei schalen, op allerlei levels, net afhankelijk waar je in je leven mee bezig bent. Verlossing kan gaan over hele grote dingen of over hele kleine dingen in je leven. Verlossing van omstandigheden. Nou, het volk Israël, dat keek ook uit naar verlossing. Ze zaten in ballingschap. Wat betekent dat? Nou, ze waren uit hun land weggevoerd. Er was een vreemd volk gekomen. Het volk van Babel, de Babyloniërs. En die hadden die Israëlieten gevangen genomen, weggehaald uit hun land en te werk gesteld in Babel. En in Israël hadden ze gewoon alles, alle rijkdom geplunderd en alles gebruikt wat zij zelf nodig hadden. En dan kun je je voorstellen, die mensen, die mensen van het volk van Israël in Babel, Die keken natuurlijk uit naar die dag. Die dag dat ze weer terug konden keren. Als dat nou maar een keer gebeurt, dan zijn we verlost. En het mooie is dat het boek Jesaja die hele periode eigenlijk beschrijft. Van voor de ballingschap, en je voelt dan als het ware de dreiging al aankomen, van als ze zo doorgaan en God helemaal links laten liggen, dan kan er een dag komen dat God hen overlaat aan hun lot en ze weggevoerd worden naar Babel. En tegelijk zit er in het boek Jesaja ook al een belofte. Een belofte van verlossing, van terugkeer. Dus die mensen in ballingschap die wisten, ooit een dag zullen we terug kunnen keren. Zal er verlossing komen. En in het einde van het boek Jesaja, waar wij ongeveer gelezen hebben, daar wordt al geschreven naar de mensen die weer zijn teruggekeerd. Dus dat is al, zeg maar, dan zijn die mensen alweer terug in hun land. En dan zou je denken, eind goed, al goed. Uit hun land weggevoerd, in Babel geweest, hun les geleerd en nu in Israël weer terug. Nou, nu zullen ze het wel begrepen hebben, zal het wel goed gaan. Zoals wij dat misschien ook wel eens denken, als we heel eerlijk zijn. Als dit en dat nou maar opgelost is, dan kan ik God dienen. Dan kan ik dit doen. Dan kan ik iets goeds doen voor mijn medemensen. Dan kan ik doen wat God mij vraagt. Maar het boek Jesaja, dat is heel eerlijk. Dat laat al zien dat als die mensen terug zijn gekomen in een land, dat het net zo moeilijk is om God te volgen als daarvoor. Sterker nog, dat ze er niet zoveel van maken. Recht en gerechtigheid blijkt heel moeilijk te zijn. Armen en weduwen en wezen, die werden nog steeds een beetje, ja, daar werd niet echt goed voor gezorgd. En wat dan? Als je dan alles hebt, als God alles heeft gedaan, als hij die hele verlossing heeft gegeven, en het is nog steeds hetzelfde liedje. Zegt God dan, nu zoek je het maar uit ook. Nu kan je het bekijken met je verlossing. Zoek het maar zelf uit. Nee, gelukkig niet. Het boek Jesaja kijkt al verder vooruit. Verder dan omstandigheden, verder dan terugkeren in het eigen land, verder dan de verlossing van de omstandigheden, kijkt in het boek Jesaja zo'n profetisch vergezicht naar de verlosser. Dat God zegt, ik laat jullie niet aan je lot over, ik laat je niet zitten waar je zit, ik kom zelf naar de wereld. Ik kom om jou te verlossen. Ik kom zelf als de verlosser. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, want die verlosser, die kan ons niet alleen verlossen van omstandigheden, ons verlossen van moeite in ons leven, maar die komt om onszelf te verlossen. Die komt om u, jou en mij helemaal totale verlossing te geven. Dat hebben we gelezen. Hij komt om te verlossen gebrokenen van harten. Hij komt om te verlossen mensen die treuren, mensen die verdriet hebben. Mensen die gebonden zitten en gevangen zitten. En zondaren. Of niet? Dat staat er niet. Er staat helemaal niks over zonde en schuld. Apart is dat. Want in het hele boek Jesaja gaat het daar wel ook over. Over niet God volgen en over dat die verlosser nou juist dat op zich neemt. Onze zonde, onze schuld, alles wat er tussen God en ons in staat. Maar de verlossing die deze verlosser brengt, is meer dan alleen verlossing van schuld. Verlossing van zonde. Want soms denken wij misschien wel eens dat het enige waarvoor de Heer Jezus is gekomen, is om ons uit de rode cijfers te trekken, om het zo te zeggen. We staan bij God we schieten tekort voor God. Om het heel cru te zeggen, we staan een soort onvoldoende. En dan komt de Heer Jezus en dan poetst hij die onvoldoende voor ons weg. Nou, dat is fijn, dan kunnen wij weer vrolijk verder leven. Is dat waar Jezus voor gekomen is? Om onze onvoldoendes weg te poetsen? En zodat het ongeveer weer goed is tussen God en ons, en wij uiteindelijk een diploma voor de hemel krijgen? Nou, dat ook. Dat ook, gelukkig. om ons te verlossen van zonde en schuld. Maar hij is gekomen om nog veel meer te doen. Niet alleen om ons uit die rode cijfers te trekken, om ons uit onze zonde te halen en het goed te maken tussen God en ons, maar om ons helemaal te verlossen. Zijn verlossing is totaal, is compleet. Die gaat heel je leven beïnvloeden. Daarvoor is hij gekomen. Daarvoor is hij gezalfd met de geest van God. En dan in de eerste plaats staat er om... En daarom is dat goed nieuws, dat hij gekomen is. En er worden er drie dingen genoemd. In de eerste plaats te verbinden de gebrokenen van harte. Wat betekent dat? Wie is er nou gebroken van hart? Wat zijn dat voor mensen? Nou, ik heb een voorbeeld meegenomen. De kinderen zijn inmiddels de kerk uit. Dat had ik niet helemaal gedacht, maar gelukkig is een voorbeeld voor volwassenen en oudere kinderen ook altijd goed. Want u hoort het al. Ik heb hier iets meegenomen wat gebroken is. Dat kan ons zomaar gebeuren. We doen een beetje onhandig. We schuiven met onze hand over de tafel en het kopje vliegt eraf. Het valt op de grond in scherven. En dan kun je twee dingen doen. Je kan de scherven in de prullenbak gooien of je kan proberen er nog net iets moois van te maken. En dat kan ook met de scherven die ik bij me heb. Dus een kopje, een schoteltje dat gebroken is. Dus even kijken. Als ik nou wat scherven bij elkaar probeer te zoeken. Oh ja. Kijk deze. Ik hoop dat u het allemaal kan zien. Die past al goed hierop. En deze, die past niet hier. En ook niet hier. Maar die wel. Kijk, hebben we toch alweer bijna 2/3 van het schoteltje gerepareerd. Een beetje lijm ertussen. Die andere stukjes ook nog aan elkaar passen. En we komen weer een heel eind. Waarom heb ik dit nou meegenomen? Nou, omdat wij soms hetzelfde doen in ons leven. Hè? Wij maken soms zomaar iets stuk. In ons eigen leven. In het leven van iemand anders. Door wat je zegt. Door wat je doet. En je blijft met de scherven over. En als je nou eens terugkijkt over je leven, dan zijn er punten in je leven waar je gebroken bent. Waar je tekortschiet, waar je gewoon een gebroken mens bent. En dan proberen we soms voor God nog al die gebroken stukjes bij elkaar te brengen. Om elkaar vast te lijmen. Te laten zien van nou, Heer God, als ik toch mijn best doe, dan lijkt het weer heel wat. Kijkt u maar. Maar ja, het wordt natuurlijk nooit meer zo mooi als daarvoor, hè? Of je denkt, voordat ik bij God kan komen, moet ik eerst wel laten zien dat ik mijn best heb gedaan om de stukken weer bij elkaar te lijmen. Dat ik weer heel veel goed heb gedaan. Dat ik weer goed heb gemaakt. Dan pas ben ik welkom bij God. Of we praten er maar niet meer over. Doe net of het niet bestaat. Maar Jezus is gekomen om te verbinden de gebrokenen van hart. Voor hem hoef je niet de schijn op te houden. Niet met lijm en plakband aan elkaar gebonden te zijn. Nee, hij komt om je te verbinden. En wat is dat dan nou? Dat hij zegt, geef al die scherven maar aan mij. Word maar helemaal eerlijk dat het met jou, nou ja, een gebroken toestand is. Ik ga je verbinden. Zo dat je een heel nieuw schoteltje wordt. Dat je helemaal heel wordt en mooi wordt. Waar niks meer aan te zien is. Zo ziet God jou. Als je gewoon maar heel eerlijk met je brokstukken, met je gebrokenheid, met wat je kapot hebt gemaakt, bij hem komt, dan gaat hij je verbinden. Gaat hij je heel maken. Zodat er niks meer aan te zien is. Je sterk weer wordt. Krachtig wordt. Dat doet hij niet één keer. Dat doet hij steeds weer. Iedere keer gaat hij je weer verbinden. Gaat hij je heel maken. En verbinden, dat is een proces, hè? Dat kost tijd. Maar dat doet hij. Daar neemt hij de tijd voor. Om onze gebroken stukken, onze pijn, ons tekort, om dat te gaan helen, om ons te gaan verbinden. Dat is het eerste. Hij is gekomen om te verbinden gebroken van hart. Misschien heb je wel onderdelen in je leven dat je zegt, ik ben zo gebroken door wat mensen tegen me hebben gezegd, door wat mensen me hebben aangedaan, dat ik ben gepest, doordat dat mijn ouders nooit echt aandacht voor me hadden, of nog veel erger. Maar hij is gezalfd met de geest van God. En daarom kan hij je verbinden. Kan hij je heel maken. Kan hij je nieuw maken. Die verlossing betekent nog meer. Die verlossing is ook uit te roepen vrijlating voor de gevangenen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Dat is apart. Die mensen die waren alweer teruggekeerd in Israël, terug in het beloofde land. Dan zou je zeggen, die zijn alweer vrij. Toch? De mensen uit Babel hadden hen vrijgelaten. Ja, inderdaad, God roept bevrijding uit. Maar dat lag al achter hen. Wat betekent dat dan? Waarvoor is dan die bevrijding nog nodig? Dan hoeven we maar even naar onszelf te kijken. En dan zien we al snel dat gevangenschap niet alleen zit in onze omstandigheden, maar vaak zit in onszelf. We zitten vaak zelf zo gebonden, hè, aan van alles en nog wat. Om het even heel duidelijk te zeggen, hoezeer we ook een kind van God zijn, hier in de kerk zitten, zijn naam belijden, toch kunnen er nog gebieden in ons leven zijn waar de duivel ons in zijn greep heeft, gebonden heeft, vasthoudt. En soms kan dat heel subtiel zijn. Als ik over nadenk, zitten we soms niet erg gebonden aan ons comfort. Waarom is het zo moeilijk om eens over onze grenzen heen te stappen, om te zien naar mensen die dat nodig hebben, om te zien naar iemand in nood, hier iemand in het dorp of verder weg? Waarom is het zo moeilijk om uit je comfortabele zone te stappen en eens naast iemand te gaan staan, iemand te helpen? Zou het niet komen dat we erg gebonden zitten aan wat wij gewend zijn en wat wij fijn vinden, wat fijn voelt? We zitten soms gebonden aan wie we willen zijn. En daarom is het zo moeilijk om iets te delen van het evangelie. Om eens voor een ander te bidden. Omdat we dan denken, dan zal die ander wel raar vinden. Nou, daar zit je ook ergens aan gebonden, hè? Die gebondenheid, die maakt het moeilijk om Jezus na te volgen. Die gebondenheid kan ook meer expliciet zijn in ons leven. We kunnen gebonden zitten aan bitterheid. Helemaal vastzitten daarin. Omdat we iemand niet kunnen vergeven in ons leven. We houden altijd wat die ander ons heeft aangedaan, houden we aan vast. En je zit er zelf eigenlijk aan gebonden. Je kan gebonden zitten aan verslaving. In dat woord gebonden zit ook iets van moeten. Dat kan zijn, hè? Dat er bepaalde dingen zijn in je leven waarvan je weet dat het niet goed is, maar toch voor je gevoel niet anders kan dan eraan toe te geven. Bepaalde zonden, bepaalde dingen die je kijkt, dingen die je doet. Gebondenheid. Soms wel misschien ook wel gebondenheid aan occultisme. Mensen die naar een waarzegger gaan. Gebondenheid aan al dat soort dingen. Aan al die duisternis. Gebonden en gevangen in duisternis. Dat is niet een hocus pocus verhaal. Dat is een werkelijkheid. Een werkelijkheid. Misschien niet van mensen hier, maar wel van de mensen om ons heen. En dan denk je, als je dat ziet, hoe moet dat ooit? Hoe kom je er ooit van vrij als je zo gevangen zit? Misschien denk je dat wel van je eigen leven. Hoe kom ik er ooit van af? Hoe kom ik ooit vrij van waar ik een slaaf van ben? Nou, het is één woord. Eén woord van de Verlosser. Want hij is gekomen om voor wie gebonden zaten vrijlating uit te roepen. Het is zijn woord. Het is zijn stem die ons vrijzet, die ons vrij maakt. En daarom Daarom nemen we daar nu maar gewoon even een moment voor. Misschien is er iets in je eigen leven waar je aan moest denken, waar je aan gebonden zit. Of in het leven van mensen om je heen, waar je je zorgen over maakt. Leg dat eens in gedachten voor hem neer, nu. Dan mogen we in de naam van de Heer Jezus Christus daar nu vrijheid over uitspreken. Bevrijding en verbreking en, van de gebondenheid en van de banden van de duivel. Spreek je vrijheid uit in Jezus' naam over onszelf en over de mensen om ons heen. Daar begint het mee. Daarvoor is de verlosser gekomen. Kijk maar eens naar het leven van Jezus. Toen hij op aarde was, toen kwamen er allemaal hele gebonden mensen naar hem toe. Mensen die bezeten waren, zo noemt de Bijbel dat. Die helemaal in de greep van de duisternis waren. En er was één woord van de Heer Jezus. Wees vrij. Ga weg, zei hij tegen die boze geesten. En dan moesten ze verdwijnen, omdat er geen naam is hoger dan de naam van de Heer Jezus Christus. Zo gaat het ook voor ons. Zo spreekt hij bevrijding uit. Dat is zijn verlossing. En dan is het nog soms wel in ons leven, moeten we ook maar eerlijk over zijn, een weg. Een weg om die bevrijding en die vrijheid van Jezus Christus in ieder gebied van ons leven toe te staan en toe te laten. Misschien heb je daar wel een stukje hulp bij nodig. Of mensen om je heen die met je meestaan, die voor je gaan staan, die voor je bidden. Misschien heb je wel gebed nodig van mensen om je heen. Maar er is vrijheid in zijn naam. Daarvoor is hij gekomen. Om treurende te troosten. Ja. Er kan van alles gebeuren in ons leven. Deze wereld is niet een en al zonneschijn. Toch? Zelfs met dat de Heer Jezus gekomen is, we kijken uit naar het feest dat we zijn komst vieren, maar hij is ook al gekomen. En toch tegelijk, onze omstandigheden zijn vaak nog moeilijk en zwaar. En we maken dingen mee waar we verdrietig van zijn en soms wel veel meer dan dat. Er kunnen dingen in je leven gebeuren dat je afvraagt of je ooit nog blij kan zijn. Of je ooit nog vreugde kan hebben. Je kan helemaal gebroken zijn van verdriet. En wat zegt deze tekst dan? Dat Jezus daar overheen walst, alsof dat er niet mag zijn? Nee, hij is gekomen om te troosten. De treurende van Zion. Dat betekent dat je met al je verdriet, met je pijn, gewoon bij hem mag komen. Het voor hem neer mag leggen. En zeggen, Heer Jezus, ik weet het niet meer. Ik weet niet waar ik met mijn verdriet naartoe moet. Ik weet niet of ik ooit nog kan lachen. Hij zegt, kom maar mee naar mij. Geef het aan mij. Ik ben gekomen om te troosten. Om die plekken van verdriet, van pijn, van rouw in jouw leven aan te raken. En je daarvan troost te geven. Daarvoor troost te geven. Zodat sieraad in plaats van as, een vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van de benauwde geest, zodat je weer kan lachen, weer vrolijk kan zijn. Bijzonder is dat, hè? De verlossing van Jezus Christus, die gaat elk gebied van ons leven aanraken. Zelfs zo dat je stemming, je emoties kunnen gaan veranderen. Niet langer alles duister, alles donker. Niet langer altijd getekend door verdriet, maar vreugde en blijdschap. Daarvoor is hij gekomen. Dat wil hij ons geven. Durf je daarmee naar hem te gaan? Durf je zo het van hem te verwachten? Zo eerlijk naar hem te worden? Heer Jezus, ik weet dat u bent gekomen als de verlosser en ik verwacht mijn verlossing van u. Durf je hem de ruimte te geven in je leven? En samen zo voor zijn verlossing in gebed te gaan. Want weet je, als je hem zo jouw leven laat verlossen, dan gaat hij niet alleen iets in jou doen, maar dan wil hij ook iets door jou heen gaan doen. Want het is ongelooflijk. Die zachtmoedige, die arme, die gebrokene, Die gevangenen, die treurenden, die gaat hij plaatsen als eiken van gerechtigheid. Dat worden mensen die sterk komen te staan in God. Die gaan leven tot lof en eer van God. En door wie God heen iets kan gaan doen. Steden, staat er, opbouwen, verwoeste plaatsen van vroeger weer op gaan bouwen, weer terug gaan brengen. In Israël, toen ze terugkwamen, was een hoop werk te doen. In deze wereld niet minder. Er zijn mensen die net zo gebroken zijn als hier staat. Mensen die je kent. Er zijn misschien wel omgevingen of bedrijven of een school of je eigen bedrijf, je eigen gezin, je eigen school, je eigen familie, je eigen buurt, je eigen straat. Waar mensen ook deze verlosser zo hard nodig hebben. Hij wil iets in jou doen om zo iets door jou heen te kunnen gaan doen. Verlossing te gaan brengen door wat je zegt, door wat je doet, door hoe je helpt, door wat je opbouwt. Want wie zich zo door hem laat verlossen, die wordt genoemd een priester van de Heer. Die verlosser die is gezalfd met de geest van God. En hij wil zijn verloste zalven met diezelfde geest. Dat de Heilige Geest in je komt wonen en met je gaat. En heel je leven gaat vervullen om zo God te dienen in alles wat je doet. Nou, dat is de verlossing. Waar we juist in deze tijd van het jaar naar uit kunnen kijken. Waar we naar uit kunnen zien. Waarvan we kunnen verwachten dat we zeggen, ja, ik moet eerlijk toegeven, er is nog heel veel in mijn leven waar ik verlossingen nodig heb. Maar ik weet dat er een verlosser is gekomen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.